Je luistert naar Er staat geschreven. Een podcast over de Nederlandse jeugdliteratuur. Met Ruben Rodriguez.
Deze aflevering een gesprek met Edward van de Vendel. Aandacht voor Elke dag een druppel gif van Wilma Geldof. En het Papieren Museum met Ted van Lieshout. Als ik in Spanje ben, kan ik het nooit laten om een paar keer langs te gaan bij het schrijfwarenwinkeltje bij ons in het dorp. Ze hebben ook een kast vol Spaanstalige boeken. Toch is dat niet de hoofdreden waarom ik daar binnenstap. Waar ik me altijd op verheug, dat is die heerlijke geur van potloden. Een geur die me altijd terugbrengt naar de zondagmiddagen toen ik nog kind was. Het waren vaak saaie middagen die ik vol verveling probeerde door te komen. Er was nog geen internet, er waren geen computers of dvd's en ik moest maar van alles bedenken om mezelf te vermaken. Een vast ritueel was een zak vol kleurpotloden die ik op de grond leeggooide om deze vervolgens eerst allemaal op kleurvolgorde te leggen. En dat was een lastige klus, want steeds liep ik vast op de vraag welke tint rood of groen nu eigenlijk lichter of donkerder was. Ik kon me daar rustig een uur mee vermaken voordat ik uiteindelijk aan de slag zou gaan met de kleurplaat. Ik had één favoriete potlood. Een bijzonder lichtgroen dat me altijd aan de lente deed denken. Daar was ik dan ook het meest zuinig op. Net iets zachter kleuren, net wat voorzichtiger slijpen. En natuurlijk kwam door het slijpen ook die geur weer vrij. Die geur van de zondagmiddag. Een klein moment van geluk in het leven van een kind. Geur is een bijzondere eigenschap. Zonder dat we het doorhebben, heeft het een enorme invloed op ons. Veel lezers zullen misschien helemaal gelukkig worden van de geur van een vers boek, die geur van papier en inkt. Misschien neem je, net als ik, bij het openslaan van zo'n boek altijd even een moment om die geur in te laten werken. Een eerste geluksmoment voordat je heerlijk gaat lezen. Ik moet dan ook zeggen dat ik soms boeken gewoon opensla voor die geur. Even zo'n boek uit de kast trekken, openslaan, ruiken en dan weer terugzetten in de kast. Mensen zullen me misschien voor gek verklaren, maar het is gewoon iets waar ik blij van word. Ik vind het dan ook jammer dat tegenwoordig veel boeken min of meer reukvrij zijn. Het is toch een beetje alsof er een appeltaart voor je neus staat, maar dat je geen appel, deeg of kaneel kunt ruiken. Een boek is iets dat de zintuigen prikkelt. Je voelt het papier, je ziet de woorden, je hoort het omslaan van de bladzijdes en je ruikt het boek. Misschien denk je dat het onzin is, maar dan moet je eens een boek oppakken dat een poos in een vochtige kelder heeft gestaan. Je zult het waarschijnlijk nooit lezen omdat hij zo vies ruikt. Ik ken mensen die weigeren dat soort boeken te lezen, alleen omdat ze er beroerd van worden van die geur. Lezen is dan ook ruiken. En ik wil zelfs nog een stapje verder gaan. Misschien is het ver gezocht, maar toch. Een geur kan net als bijvoorbeeld muziek herinneringen ophalen. Ik vraag me dan ook af of die geur van boeken ons op een onbewuste manier weer even terug laten keren naar dat kind van toen. Even weer die eerste momenten van leesgeluk. Het zou toch zomaar kunnen. Wat ik in ieder geval wel met zekerheid kan zeggen, dat is dat ik steeds weer gelukkig word als ik dat winkeltje binnenstap. Die potloden, papier, inkt, boeken. Er wordt dan wel gezegd dat geluk niet te koop is, maar als ik dat winkeltje binnenloop, dan durf ik daar best wat vraagtekentjes bij te zetten.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Zometeen kun je luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Edward van de Vendel. Hij heeft een flinke staat van dienst en na zijn schrijf- en vertaalwerkzaamheden is hij nu ook uitgever. Het gesprek is enige tijd terug opgenomen en op dat moment moest het boek Het Einde van Mats Strandberg, uitgebracht door zijn uitgeverij Blauw Gras, nog verschijnen. Sinds een paar weken is het verkrijgbaar in de boekhandel. Ik ben voor dit gesprek op een bijzondere locatie, Utrechtse kinderboekenwinkel. Dat is uitzonderlijk, want meestal is het wat dichter bij huis, maar dat heeft speciale reden. Ik zit hier met Edward van de Vendel en dit was een hele mooie tussenlocatie. Welkom Edward, dankjewel dat je me wilde ontvangen.
Ja, nou dankjewel dat ik de gast mag zijn. Ja. Leuk.
Je bent een van de meest productieve schrijvers op de Nederlandse kinderboekenmarkt. Mijn indruk,
binnen die kinderboekenwereld met lezers en boekverkopers en wie dan ook, is dat ze heel erg met jouw werk weglopen. Hoe ervaar jij dat?
Nou, niet zo. Niet op die manier. Ja, dat is wel een moeilijke vraag om zo te bedenken. Het is, ik ben heel erg blij met de kinderboekgemeenschap zoals die bestaat. En die bestaat natuurlijk al veel langer. Maar ik denk dat de laatste 5-6 jaar dat die veel meer gemobiliseerd is. Dat is doordat het heel erg zichtbaar is op Instagram, denk ik. En doordat bijvoorbeeld de grote vriendelijke podcaster is, dat jouw podcast er nu is. Dus er is denk ik veel meer ruimte om aan te geven voor mensen wat ze mooi vinden. En dan zie ik dat er een enorme liefde is voor heel veel nieuwe boeken, voor Nederlandse auteurs met name eigenlijk. En wat je daar ook wel in ziet is dat er misschien iets meer dan, nou, nog wat langer geleden, schrijverschappen gekoesterd worden. Dus dat bijvoorbeeld dat Bibi Dumontak, ik noem maar iemand, of Ted van Lieshout, of Joke van Leeuw, of Anna Wolt, weet je wel, dat mensen daar heel veel van kennen. Gewoon doordat die namen er al langer zijn. Dat is natuurlijk heel tof. En ik denk dat ik ook in dat rijtje pas. Althans, dat er, inmiddels zijn er gewoon best veel titels. Dus de kans dat iemand iets gelezen heeft, is wel aanwezig, denk ik. En dan kan je van een heleboel boeken niet houden, of dat kan niet je soort boek zijn, maar er is misschien altijd wel een boek wat je leuk vindt. Nou ja, dit is een soort omzeilend antwoord, omdat ik niet natuurlijk kan zeggen en voel van, oh, iedereen vindt dat werk geweldig. Er zijn ook mensen die er niet zoveel aan vinden.
Mensen verwachten toch iets bij je. En ik kan me voorstellen dat die verwachting voor jou ook wel weer iets doet.
Nou, dat is wel een interessante vraag, ja. Eigenlijk, ik moet twee dingen zeggen. Wat er gebeurde toen Mischka, het boek wat ik met Anoush Elman schreef en tekeningen van Annette Schaap, toen dat de Gouden Griffel kreeg, toen werd ik eigenlijk overvallen door wel een teken van die liefde. Dat was toen, dat was op het kinderboekenbal, wordt dat dan uitgereikt. En daar was een soort, ja, warmte kwam er vanuit die zaal. En er zijn dus heel veel andere auteurs, maar ook heel veel kinderboekmensen. En dat vond ik wel heel ontroerend, om dat in één keer zo te merken. Los van het andere ontroerende, dat de hele familie van Anoush Elman, zonder dat ik het wist, daar was. En daar stonden, dat was echt prachtig. Dus dat heb ik aan de ene kant gevoeld. En aan de andere kant was Mischka is zo gelukt. Hè? Dus dat heeft de Gouden Griffel, maar nog andere prijzen ook gekregen. Is veel vertaald. Dat ook meteen wel weer het eikpunt was. Dus toen heb ik ook echt wel vrij lang geen proza kunnen schrijven. En dat heeft een beetje met die druk te maken die jij noemt. Niet zozeer die druk van andere mensen, maar wel dat ik voel van ja mooier dan Mischka wordt het niet. Dus wat moet ik hierna nog doen? En ik heb een tijdje nodig gehad om daar overheen te komen. In die tussentijd ben ik ook mijn uitgeverij begonnen, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Dus er waren ook wel andere dingen. Maar het heeft tot aan, dus Mischka is denk ik 4 jaar geleden geschreven. Het heeft tot aan deze afgelopen zomer 2025 geduurd voor ik weer proza kon schrijven. En toen moest het, want ik kreeg een opdracht voor de maand voor de filosofie. Dus ik had gewoon een deadline. En dat was heel goed voor me, want anders was dat ook nog steeds niet gebeurd, denk ik.
Ja, dat was eigenlijk, is dat ook iets wat ik bij Jorik Goldewijk hoorde. Die had het geluk dat op het moment dat hij de Gouden Griffel kreeg, al vergevorderd in een ander project was. Dus ik adviseer dan ook schrijvers die verwachten een Gouden Griffel te ontvangen, om vooral te zorgen dat ze al midden in een project zitten.
Ja, dat om is die ook dichting, zo. Ja. Ja. Nou, ik had wel gedichten in de tussentijd, weet je wel, omdat ik meestal wel afwissel tussen soorten boeken. Maar het is natuurlijk zo fijn om een boek te hebben waar ik, zoals Mischka, waarvan ik niet zelf meer weet hoe ik dat gemaakt heb. Daar zit een bepaalde schrijfmagie omheen. Het is ook een boek van vriendschappen, mijn vriendschap met Anoush. En zoiets rijks van alle kanten, dat kun je niet creëren. Je kan dan wel even iets anders gaan doen. Maar om dat nou weer terug te krijgen. Nou, uiteindelijk heb ik dus ook geconstateerd, ja, dat hoef je niet terug te krijgen. Dat was gewoon dat, weet je wel. En dan kan je daarna wel weer eens wat anders gaan doen.
De lezer die in blinde adoratie met je werk wegloopt, of de kritische lezer die duidelijk aangeeft wat hij wel of niet leuk vindt, waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Nou, kijk, als je best wel lang aan het schrijven bent, en dat ben ik, dan ga je wel terugdenken. Wat beslissende momenten zijn geweest in die carrière. En eigenlijk wat mij heel erg geholpen heeft, was en een heel, heel strenge redacteur, de eerste jaren. Jacques Dome was mijn eerste redacteur, de eerste 12 jaar, die super streng was. Dus veel strenger dan iemand die online zegt dat hij er niet zoveel aan vindt. Die zei echt, ja, je gaat opnieuw beginnen en je laat de volgende keer de schoolmeester thuis. Dat soort, had ik een manuscript waar ik een jaar aan had gewerkt. En dat heeft me ontzettend geholpen, want dan heb je dus je eigen tegenstand, wel vanuit een welwillend oogpunt, want zij wilde, Querido, wilde natuurlijk graag wel een volgend boek, maar dus dat heeft geholpen. Ik heb ook eigenlijk het lijkt nu alsof ik al best vriendelijke recensies krijg, maar ik heb ook jarenlang helemaal niet zulke vriendelijke recensies gekregen. Echt best heel harde recensies. En gek genoeg heeft me dat ook wel geholpen op een bepaalde manier. Dat ik toch dacht, ik wil ook die mensen overtuigen. Dat is niet letterlijk, want soms begreep ik ook niet wat ze wilden. Dus dat is niet van, oh, ik heb boek A geschreven, daar zeggen ze van dat het eigenlijk boek B had moeten zijn. Dus dan moet ik volgende keer maar boek B schrijven. Zo niet. Maar wel dat ik dacht, ja, maar wat zit er dan in mijn werk waardoor sommigen toch niet voelen wat ik bedoeld heb? En dat heeft me ook heel erg geholpen. Nog zo'n moment, en dat heeft ook met kritiek te maken. Ik ben al wel eens genomineerd geweest voor de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury. Dat is een heel leuke prijs. Hè? Daar zijn selectielezers die per leeftijd 8 boeken selecteren. En dan gaan er kinderen een jaar lang die 8 boeken lezen. Dat werd meestal bekroond op een heel grote bijeenkomst waar een hele hoop kinderen waren. Die dan die boeken hadden gelezen. En dan moest je op toneel, 1 voor 1, al die 8 mensen, al die auteurs kwamen dan binnen. En ik heb hem in latere jaren wel eens gewonnen. Maar mijn eerste jaren was ik een keer met een prentenboek genomineerd. Wat eigenlijk te moeilijk was. En ik loop dat podium op en de presentatoren roepen. En hier is Edward van der Vendel en met dat en dat boek. En er werd boer geroepen door een aantal kinderen. Dat was voor een hele jonge categorie. En ze zijn niet boe tegen mij, maar tegen dat boek. En ze hadden gelijk. Daar heb ik toen heel erg veel van geleerd. Toen dacht ik, ja, ik ga geen prentenboeken schrijven die eigenlijk niet over kinderen gaan. Dus dit zijn 3 bepalende momenten. Die hebben allemaal met eigenlijk negatieve kritiek te maken. Nou, dat wil niet zeggen dat ik een masochist ben, dat ik het heel leuk vind om negatieve kritiek te krijgen. Maar het is wel heel goed om je eigen tegenstand te organiseren. Als alleen maar mensen zouden zeggen, oh, we vinden het fantastisch wat je doet, ja, dan heb je daar echt niet zoveel aan.
Ik kan af en toe behoorlijk kritisch zijn over boeken. En dat is helemaal niet gericht op een schrijver. Maar ik merkte bijvoorbeeld, ook bij jouw werk, dat mensen toen het gevoel kregen dat ik jou niet waardeerde als schrijver. En toen had ik gezegd, ja, maar dat is niet waar. Alleen, jij hebt gewoon heel veel in huis. En ik heb daar ook een bepaalde bewondering voor. Maar daarom vind ik het voor mezelf ook wel nodig om kritisch te blijven. Om dan ook echt die parels eruit te vissen. En dat zegt dus helemaal niets. Inderdaad, helemaal niets over de persoon. Dat is gewoon de beleving van een boek.
Ja, maar ja, dat recht moet iedereen ook altijd hebben. Zeker als je natuurlijk recensent bent. Het zou wel heel naar zijn als je dat niet kunt hebben. Ja. En daarbij, het heeft soms met... Nou, naar het objectieve neigende criteria te maken, maar soms ook met persoonlijke smaak. Ik heb ook boeken, ook van mensen die alom geprezen worden, die voor mij niet per se het beste boek van het jaar waren. Maar dan kan ik alsnog wel zien dat het goed gedaan is. Maar ik heb er om de een of andere reden, een reden die met mijn biografie of met mijn voorliefde te maken hebben, dan iets minder mee. Dus ja, ik zou het heel erg vinden als iedereen alleen maar adoreert. Dat werkt helemaal niet.
Ben jij een schrijver die voor jezelf ook de lat heel hoog legt?
Dat denk ik wel. Er moet in elk boek moet sowieso echt vanuit mezelf komen. Dus ik zal niet snel een opdracht aannemen waar geen open opdracht aan vast zit. Dus waar wordt gezegd, je moet het volgende deel van dat en dat en die zijn de hoofdpersonen, dat zou ik nooit doen. Dus ik denk dat als je mijn totale werk leest, dan leer je me enorm goed kennen. Net zoals ik mezelf leer kennen door te begrijpen wat ik eigenlijk aan het doen ben. En er moet een bepaald soort authenticiteit in zitten. Er moet ook ergens in het schrijfproces moet ik meegenomen worden. Moet ik door een schrijfgolf meegenomen worden. Als dat gebeurt, weet je, dan voel je dat er een noodzaak is. En als dat achterwege blijft en als het een beetje maakwerk wordt of zo, dan zal ik het dan hoop ik dat er mensen om me heen zijn die dat herkennen. Maar ik denk dat ik zelf ook wel inmiddels een aardige radar heb om dat dan niet uit te geven.
Hoe ben je ooit begonnen met schrijven? Want je was leraar.
Ja.
Ja, en je bent op een gegeven moment overgestapt op schrijversvak. Waarom die keuze? Wat zat daarachter?
Ja, per ongeluk eigenlijk. Dat wil zeggen dat ik nooit op de middelbare school auteur wilde worden. Ik las wel veel. Maar ik denk niet dat ik van mezelf het idee had dat ik dat ooit zou kunnen. Maar wat ik wel leuk vond en ook wel nastreefde waren liedteksten. Dus ik heb altijd heel veel muziek geluisterd en liedjes geluisterd, naar de tekst gekeken. En toen ik 14, 15, 16 was, ging ook teksten schrijven die natuurlijk helemaal niet goed waren. Maar zo oefen je jezelf daar wel in. Dus je oefent je ook in ritme en in rijm en in onderwerpen zoeken. En dat was toch meer hobby. Ik wilde altijd gewoon meester worden. En toen ik meester werd en dat 15 jaar geweest ben, toen waren er wel eens dingen in de klas die gewoon verhalen of wat dan ook, die zich leenden om een gedicht over te schrijven. Dus dat had eigenlijk ook nog steeds met die liedteksten te maken. Het werden geen liedjes, maar het waren wel ritmische, rijmende teksten. En die teksten heb ik op een bepaald moment gewoon bij elkaar gelegd. Ik moet wel zeggen, ze werden ook af en toe gepubliceerd in de Blauw Geruite Kiel. Dat was waar Ted van Lieshout ook in begonnen is. Dat was de kinderrubriek van Vrij Nederland. Dus er was ook ergens iemand die erop zat te wachten. Af en toe schreef die redactie, heb je nog iets nieuws? Dus daar maakte ik ze. Die heb ik op een bepaald moment verzameld en naar verschillende uitgeverijen gestuurd. En Querido zei, wij willen dat hebben. En zei ook meteen, maar niet alleen maar dit boek. Want je moet veel meer verdere poëzie schrijven en ook verhalen gaan schrijven. Toen pas dacht ik, oh, dat kan dus blijkbaar, laat ik het maar proberen.
Eén ding is dat ze interesse hebben in jou, maar het andere is dat je ook daadwerkelijk ze kunt bieden wat ze willen. Hoe is dat die periode gegaan? Was het?
Ja, dat was fantastisch, omdat ik voortdurend het idee had dat ik mocht schrijven voor hun. Je moet bedenken, ik heb altijd veel kinderboeken gelezen. Vanaf mijn 15e. Op mijn 14e, 15e heb ik Guus Kuijer ontdekt en al zijn werk ontdekt. En daarna ben ik alles van Querido gaan lezen. En dan bedoel ik ook echt alles. Ik heb denk ik in de jaren 80, dus ik ben in 96 gedebuteerd, maar in de jaren 80 tot en met misschien wel 2000, letterlijk alle boeken die uitkwamen bij Querido gelezen. En nog steeds lees ik bijna alles. Dus ik was groot fan. En ja, bij die uitgeverij mocht ik dan ook iets doen. Dus dan voel je van, oh, dit moet heel goed zijn, dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook van, ja, blijkbaar hebben ze vertrouwen in me, want anders dan, ja, zouden ze niet een volgend boek vragen. Ik heb altijd een soort balans van strengheid en gelukte dingen gehad. Dus ik geloof mijn derde boek of zo kreeg de Woutertje Pieterse prijs, wat geweldig was, weet je wel. Nee, sorry, niet de Gouden Zoen. Sorry, dat was net voor dat. Het was, nou ja, voor Gijsbrecht. Dat was inderdaad een van mijn eerste boeken. Dus al heel vroeg werd me ook van de buitenwereld verteld van, we vinden jouw werk mooi. Dat was fantastisch. Maar tegelijkertijd had ik dus die hele strenge redacteur, die soms een boek waar ik een jaar, De Dagen van de Bluegrass Liefde, wat uiteindelijk een belangrijk boek is geweest, daar had ik een jaar aan geschreven. En dat moest helemaal opnieuw. Was echt helemaal niet goed. Nou, uiteindelijk is dat dus een goede zet geweest van hun, want daarna is het de versie geworden die het nu is. Dus ik heb altijd het idee, ze hebben me altijd het idee gegeven, je kunt het, maar je moet heel erg je best doen.
Is het niet lastig om zo vroeg in je schrijverscarrière al zo'n grote prijs te krijgen?
Nee, dat is niet lastig, omdat het de Gouden Zoen was. Het was niet de Gouden Griffel. Dat was lastig geweest. De Gouden Griffel was veel beroemder. De Gouden Zoen is een prachtige prijs, want dat was het equivalent van de Gouden Griffel, beste jeugdboek. Maar het was niet zo'n heel erg bekende prijs. Dus het was een prijs, maar ik werd er niet op vastgepind. Dus dat was heel fijn. En ik heb altijd wel echt het geluk gehad dat, ja, dat er zijn altijd wel bekroningen geweest. Het klinkt nu ontzettend stom, maar het is niet van, je hebt één keer een prijs en daarna 10 jaar niet, weet je wel. Dus dat hielp ook heel erg. Dat er een soort constante, ja, tevredenheid blijkbaar was. Naast ook de negatieve kritieken. En in het begin was de verkoop nog helemaal niet zo goed, weet je wel. Dat duurt allemaal een tijdje. Ja, ik heb gewoon altijd geluk gehad. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, ja.
Jouw werk bestaat uit behoorlijk wat genres. Je gaat alle kanten op poëzie, romans, non-fictie. Ik las zelfs toneelstukken.
Nee, dat staat op Wikipedia. Dat is eigenlijk niet waar. Ik heb het ooit één keer gedaan, maar daar was ik niet goed in.
Oké. Ja, dat was voor mij ook echt een onbekend gegeven. Heb je daarin ook nog een bepaalde voorkeur voor een bepaald genre?
Nou, ik heb los moeten komen in het begin van mijn schrijverschap van de poëzie. Dus de eerste proza boeken die ik schreef waren heel erg poëtisch. De Dagen van de Bluegrassliefde heb ik een paar keer aangepast en steeds iets minder poëtisch gemaakt. Omdat ik kwam toen net vanuit alleen maar gedichten schrijven. Dus je zou kunnen zeggen dat gedichten op een bepaalde manier natuurlijker zijn voor mij om te maken. Maar eigenlijk ben ik door het schrijven van proza soms heb ik meer het idee dat me dat gegeven is. Dus dat het van buitenaf, of dat er in een boek iets zit wat geschreven wil worden, wat ik niet per se zelf gedaan heb. Sorry dat dit zo vaag klinkt, maar dus met sommige boeken, met sommige proza boeken, ben ik zo nog steeds zo verrast dat die er gekomen zijn en dat het blijkbaar gelukt is. Omdat je bij elk boek ook weer denkt, ik weet niet hoe je een boek schrijft. Hè, zo begin ik altijd. Ik heb niet letterlijk verstand van hoe je een boek moet maken. Dan denk ik, er gebeuren zoveel dingen in een boek. Hoe kan dat in mijn hoofd zitten? Nou, dat kan dus ook niet. Dat is blijkbaar een ander proces. Maar er zit aan al die genres zit wel iets. Ik moet wel zeggen, nu ik ook een andere baan heb, namelijk uitgever zijn, beperk ik me wel tot proza en poëzie. En zal dus niet snel nu nog weer een non-fictieboek schrijven.
Je hebt nu momenteel ook naar poëzie heb je de 12,5 gedichten. Daar heb je een aantal delen al van uitgebracht. Dit jaar heeft de Griffeljury zich uitgesproken over het aanbod op het gebied van poëzie. Een uitspraak waar ik het niet mee eens was, want ze hadden het over dat er eigenlijk geen fatsoenlijk aanbod was. Daar kwam het toch wel een beetje op neer. Hoe heb je daar naar gekeken of hoe heb je dat?
Ja, ik vond zelf de dichtbundel van Ted van Lieshout een van de allerbeste boeken van het jaar. Dus om die reden was ik heel erg verrast. Niet alleen door het feit dat er maar één poëziegriffel werd toegekend, maar ook dat er dan ook nog zo'n onaardige zin in het juryrapport stond. Ik denk wel dat het zo is dat er in 2024, want daar ging dit over, minder poëziebundels zijn verschenen dan bijvoorbeeld nu in 2025. Dit is een ontzettend rijk jaar voor de kinderpoëzie. Met veel grote bundels. Dus volgend jaar wordt het veel ingewikkelder voor de jury.
Er komt vrij veel van je uit. Heb je niet ook af en toe eens zoiets van, nou, het is nu eventjes wel weer even genoeg geweest. Of dat even een stapje terug. Of doe je het nog steeds allemaal met evenveel plezier en energie?
Ja, ik kan niet zeggen dat ik ooit moe ben geworden van de nieuwe dingen maken of kan verzinnen. Ik heb ook nooit het idee dat ik zoveel maak. Dat hoor ik natuurlijk wel vaker, maar het is, ja, ik weet het niet. Het zijn natuurlijk ook soms dunnere boeken, bijvoorbeeld prentenboekteksten. Soms lijkt het alsof er in een jaar best veel uitkomt, maar dat zijn dan soms wat oudere teksten die gewoon aan het wachten waren op de illustrator. Bijvoorbeeld De Prins die Licht gaf. Dus mijn laatst verschenen boek was eigenlijk al een tekst van 4 jaar geleden. Ik ben nooit. Ik zal geen boek uitbrengen als ik er moe van word. Dat denk ik dat ik het niet doe. Ik ben eigenlijk helemaal geen schrijver. Ik ben een soort boekenverzamelaar. Dus ik verzamel geweldige kinderboeken van anderen. Maar ik verzamel eigenlijk ook mijn eigen kinderboeken. Weet je, ik zie in mijn hoofd een soort hele grote brede plank met allemaal boeken die ik gemaakt heb. Niet omdat ik wil laten zien, ik maak zoveel, maar omdat ik al die onderwerpen en al die samenwerkingen met die illustratoren zo ontzettend leuk vind.
Heel veel schrijvers zijn best wel gericht op hun eigen werk. Jij geeft heel veel aandacht aan wat anderen uitbrengen. Je recenseert ze zelf ook.
Nou ja, ik niet recenseren, ik geef leestips. Dus eigenlijk, ik schrijf alleen over boeken die ik leuk vind. Want ik vind dat kun je als auteur doen. Ik zou niet zo snel gaan zeggen, nou, deze auteur zou toch eigenlijk dat en dat eens moeten doen. Maar ja, het is gewoon het enthousiasme. Ik vind gewoon dat er ongelooflijk veel moois is. Ik volg nog steeds de Nederlandse en ook de vertaalde kinderliteratuur met heel veel plezier. Ik lees ook boeken voor volwassenen en dat vind ik net zo fantastisch. En ik heb veel boeken, maar soms als ik een heel moeilijk boek heb gelezen, dan denk ik, oh, mag nu weer een kinderboek, mag nu weer een jeugdboek. Dat vind ik ook heel tof. En er verschijnen nog steeds boeken waarvan ik denk, ja, dit is nou echt weer nieuw.
Vind je de verhouding tussen Nederlandse en buitenlandse auteurs in Nederland goed liggen?
We hebben denk ik de laatste jaren veel belangrijke nieuwe Nederlandse auteurs. Dat is heel tof natuurlijk. Het zou kunnen zijn dat, ook vanwege de kosten, dat aantal uitgeverijen daardoor vertalingen wat laat liggen. Weet ik niet helemaal. In ieder geval is het wel zo dat in de jeugdcategorie de young adult wordt steeds minder vertaald. En dat is ook te begrijpen, want jongeren lezen vooral in het Engels. Dus het wordt minder vertaald uit het Engels. Ja, de verhouding. Nou, ik denk dat wij toch wel een van de landen zijn in Europa die meer gericht is op wat er in het buitenland gebeurt dan in andere landen. We hebben een niet zo heel erg gesloten kinderliteratuur. Je moet ook bedenken, we hebben een ongelooflijk leuke hoeveelheid uitgeverijen. Ik vind dat een heel aantal van de grote uitgeverijen zich fantastisch ontwikkelen. Ploegsma is bijvoorbeeld de laatste 5 jaar zo ontzettend mooi aan het bloeien. Luiting Seithof met heel veel bijzondere boeken de laatste jaren. Dus dat zijn uitgeverijen die niet zijn blijven hangen in dat wat ze hadden in het verleden. Dus dat is heel tof. Maar we hebben ook een heleboel kleine, leuke uitgeverijtjes erbij gekregen. Parade, Boycott, Samsara op een bepaalde manier, Wilde Haren. Dat vind ik ook heel tof dat ook allemaal bestaat.
Eén ding is dat je schrijft voor jongeren, maar jij hebt echt samen met jongeren boeken geschreven. Hoe was dat?
Ja, dat was ongelooflijk fantastisch en ongelooflijk belangrijk ook. Omdat ik vind dus eigenlijk, wil je een schrijverschap vormgeven, dan moet je de boeken maken die je van harte wil maken, die bij jou passen, die je moet geschreven hebben. Maar je kunt wel je eigen repertoire of je eigen kennis uitbreiden door je te associëren met anderen. En dat is... Het is begonnen bij mij met de Slash-reeks, met het eerste boek daarin. Dat was De Gelukvinder, samen met Anoush Elman, met wie ik later ook Mishka maakte. Daar had ik het idee van, ja, als goede jeugdauteurs, als wij ons solidair vertonen met een bijzondere jongere die een bijzonder verhaal heeft, en als we die persoon heel vaak spreken, dan kunnen wij eigenlijk diens verhaal eventueel gebruiken om zelf een roman te schrijven, als die persoon dan ook maar op het omslag staat. Als het maar heel duidelijk is, dit komt uit twee bronnen. De een als verteller, de ander als schrijver. En dat was zo'n fijne nieuwe manier, want daardoor kon ik opeens over vluchtelingen schrijven. Ik kon schrijven over Anoush en over nieuw in Nederland zijn. En daar had ik natuurlijk nooit over kunnen schrijven als ik hem niet had gekend. Dus het heeft mijn werk verbreed, het heeft mijn horizon opengebroken. En later is dat ook gebeurd met Roy Lohman, met wie ik het boek Het ziekste spelletje ooit schreef. Dat is een boek, gaat over een jongen die op zijn 15e kanker krijgt. Ik weet nog dat door mijn beste vriendin Bibi Dumontak, die had hem ontmoet, die had die jongen ontmoet. Die zei tegen mij, jij moet hem ontmoeten. Ik heb geen tijd om een boek te schrijven, maar hier moet een boek van komen. En dat ik tegen haar zei, ja maar kanker, ik ken niemand met kanker, dat is eigenlijk niet echt mijn onderwerp. Ze zei, eerst die jongen ontmoeten. Dat deed ik en na het eerste gesprek dacht ik, ja, dit is zo'n geweldige verteller. Ja, hier moet wel een boek van komen. En dan gaan we wel zoeken naar welke manier het beste is. Dus die twee, Anoush, die eigenlijk Ramin heet trouwens, en Roy, die hebben mijn werk opengeknipt. En we zijn jaren verder en ik ben nog steeds met ze bevriend. Dus dat is ook wel echt heel fijn. Ook in mijn persoonlijk leven heeft het heel veel betekend.
Titel is al voorbij gekomen, Bluegrass Liefde, Dag van Bluegrass Liefde. Jouw uitgeverij heet Blauwgras. Dat is dus niet zomaar gekozen.
Nee.
Maar waarom koos je die naam voor die uitgeverij?
Natuurlijk een boogje en een buigingtje naar de Bluegrass Liefde. Maar ook, het heeft ergens iets fris. Gras, fris. Maar dan net een beetje onverwacht. Dus blauw, ja, het is eigenlijk meer een soort gevoel.
Wat is het uitgangspunt van Blauwgras, de uitgeverij?
Nou, net zoals mijn eigen werk best breed is, is ook het uitgangspunt van Blauwgras best breed. Maar je zou het kunnen samenvatten in dat we drie publiekstromen hebben. Dus we maken boeken voor kinderen, voor jongeren en voor 20 tot en met 35, zeg maar. In elk van die stromen kan fictie of non-fictie zitten. En de grootste hoeveelheid van die boeken hebben een link met iets in de maatschappij. Dus dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus je kan ook zeggen, we zullen niet snel fantasyboeken uitgeven. We zullen niet snel historische boeken uitgeven. We zullen niet snel sprookjesboeken uitgeven.
Hoe is blauwgras van de grond gekomen?
Nou, doordat ik eigenlijk al jaren het leuk vond om mensen om me heen te vragen om gezamenlijk iets te doen. Ik hou heel erg van met een team iets doen. Dat is een soort van, ja, ik weet niet, een soort oud sociaal iets in mij, of een socialistisch iets bijna. Zo van, ach, met z'n allen werken we aan één doel. Misschien stamt het ook een beetje uit mijn onderwijstijd, dat je met een team een school leidde. Dus dat zou kunnen. En ik vond het altijd al leuk, en ik heb binnen Querido altijd de mogelijkheid gekregen om bijvoorbeeld Slash, dat was dus ook een serie met een aantal auteurs, of Tijgerlezen, ook met een aantal auteurs, op te richten. Ik heb een groep jonge schrijvers begeleid jarenlang, die op zichzelf ook weer een soort groep werden, weet je, en elkaar ook leerden kennen. Dus ik hou heel erg van het gemeenschappelijke. Dat is één ding. En ik heb altijd wel gedacht, oh, het zou wel heel leuk zijn om een eigen klein uitgeverijtje te hebben. Ik ben gewoon fan van kinderboeken, dus ja, zorgen dat andere dingen maken die er nog niet zijn is natuurlijk heel mooi. Maar ik dacht altijd, dat kan eigenlijk niet naast mijn werk, naast mijn schrijfwerk. En toen gebeurden er allerlei dingen tegelijkertijd. Dus wat er gebeurde was dat ik mijn 100ste boek had. Ik vierde nooit boeken, ik doe geen boekpresentaties, maar toen dacht ik, nou, het 100ste boek, dat moet toch wel. Dat was Gelukkig en Blij, de dichtbundel. Mischa kreeg De Boon en De Gouden Griffel. Ik had nog nooit een Gouden Griffel gehad, dus dat was ook een soort, ja, nieuw iets. Dat was een drempel. Ik kreeg de Staatsprijs, de Theo Thijssenprijs. Ik werd 60, bijna 60. En wat een heel groot en bepalend iets was, mijn redacteur stierf op jonge leeftijd. Dus dat zijn van die grote dingen die allemaal een beetje wezen van, ja, jouw werk is jouw werk geweest, maar er kan ook nog wat anders. Of soms, ja, ik had soms het idee dat het iets werd afgesloten. Niet helemaal, maar toch wel. En in die jaren, in die tijd dat dat allemaal aan het gebeuren was, zei ik tegen Paulien Loers, directeur van Single Uitgeverijen, op een terrasje. Ja, ik denk dat het toch wel heel leuk is om een eigen uitgeverijtje te beginnen ooit. Daar denk ik eigenlijk wel aan. En toen zei ze, dan gaan wij dit doen. Dus ja, toen was opeens de mogelijkheid er, de financiën waren er, de infrastructuur was er. En toen kon ik geen nee meer zeggen.
Was je niet bang dat je werkzaamheden van de uitgeverij zoveel tijd zouden innemen, dat het voor het schrijven een probleem zou worden?
Zeker, en dat is ook gebeurd. Dat wil zeggen, ik ben nu, ik denk 2,5 jaar ermee bezig. En in die eerste 2 jaar heb ik geen nieuwe boeken geschreven, behalve af en toe gedichten. Dus de 12,5 gedichten, dat was een serie die ik bedacht had. Elk half jaar een dunne bundel. Dat dacht, nou, dat kan dan net. En er kwamen nog wat oudere boeken, zoals De Prins die licht gaf. Ik vond in die voorbereiding geen tijd om een nieuw prozaboek te maken. Dat is pas dus dit jaar in de zomer gebeurd, toen ik even een kleine pauze heb genomen van Blauwgras. Dat kan ook in de zomer, dan is het net wat minder druk. Maar ik moet voortdurend het schrijven veroveren op het uitgeven, dat is waar. Want elke dag zijn er mailtjes, zijn er dingen die kunnen. En dat doe ik zelf ook al, hè? Dat is mijn enthousiasme ook. Maar
een opvallend aandeel binnen het aanbod van Blauwgras zijn de Scandinavische boeken. Waar is die voorliefde vandaan?
Ja, goed dat je dat opgemerkt hebt, dat klopt inderdaad. Ik spreek zelf een beetje Noors. En ik vertaal ook wel, vertaalde ook al uit het Noors. Noors, als dat geschreven is, lijkt het wat op Deens, van de zon. Deens lijkt, als het geschreven is, kun je dat aardig afleiden uit het Noors. En Zweeds ook, als het niet al te moeilijk is. Het zijn landen waar ik heel veel van hou. Ik vind het een literatuur die eigenlijk dicht bij de onze ligt. En daarbij komt dat boeken uit die taal, jongere boeken, young adult boeken, die hebben geen concurrentie van een Engelse versie, omdat die er vaak niet is. Dus vandaar dat het best logisch is om voor jeugdboeken met name te zoeken naar Scandinavische boeken.
Pestbloemen is echt een van mijn lievelingsboeken van de laatste jaren. Het is toch wel een boek waarvan we er op zich niet zo heel veel van hebben.
Leuk, ja. Nou, het is een auteur die heel erg van belang is, Mats Strandberg. En binnenkort, ik heb vandaag aan de correcties gewerkt, komt een nieuw boek uit bij ons, Het Einde, een young adult boek. Grappig is dat ik in Frankfurt eigenlijk dat boek, Het Einde, had gezien en wilde aankopen. En dat zou mijn eerste bod worden als Blauwgras. Maar ik was natuurlijk nog helemaal niemand, ik was alleen maar auteur. Dus ik dacht, ja, dit is zo'n grote auteur, hele grote naam in Zweden. Ook zijn boeken voor volwassenen worden verfilmd allemaal. In die tijd dat ik dit ging bieden, 2 jaar geleden, was The Conference, was een van de wereldwijd best bekeken thrillers op Netflix. Dat is van zijn hand. Dus ik dacht, ik moet ergens mee komen. Weet je wat? Ik ga ook meteen bieden op zijn nieuwste boek. Dat was Pestbloemen. Daar had ik alleen maar de eerste 3 hoofdstukken van gelezen, want meer was er nog niet. Dus om mijn bodkracht bij te zetten, dacht ik, ik bied meteen op 2 boeken. En in de hoop dat ze dat mij gunnen, ook al kennen ze mijn uitgeverij niet. En dat deden ze. Dus Pestbloemen is ook een van mijn favorieten. Dus dat was een lucky shot eigenlijk. Maar het ging me dus eigenlijk om het einde, wat dus nog gaat komen.
Je hebt voor Blauwgras ook al zelf een aantal vertalingen gemaakt. Heb je niet ook nog de behoefte om zelf een keer iets voor Blauwgras te gaan schrijven? Of laat je dat heel bewust gescheiden van elkaar?
Ja, dat ga ik nooit doen, omdat Querido mijn uitgeverij is. Inmiddels heb ik daar een nieuwe redacteur die ik ook heel fijn vind, geweldig vind. Nee, maar ook om het uit elkaar te houden. Want kijk, ik kan wel een vertaling doen, dat is net wat anders, maar een eigen boek. En dan, ja, wie zou dat dan moeten redigeren? Het kan wel, maar nee, dat zou het heel onduidelijk maken. Bovendien is het ook zo dat we in principe zoeken wij ook weer nieuwe auteurs. Dus er is wel een enkele keer dat een auteur die al ergens anders dingen deed ook iets bij ons doet. Maar in principe zijn we nu, en er komen er ook nog heel veel in de komende jaren, echt met nieuwe auteurs bezig. Dus dat is ook goed.
Het eerste jaar heeft bijzondere boeken geleverd. En het tweede jaar belooft opnieuw een zeer interessant aanbod te worden. Waar hoop je uiteindelijk met Blauwgras naartoe te gaan?
Ja, dat is een goede vraag, dat je het zo stelt ook. Omdat we zijn aan het bouwen. Er zijn al wel 22 boeken verschenen, dus het is al wel wat. En ik ben heel, heel trots op wat er verschenen is. Maar ik ben ook heel blij met wat er gaat komen. En ik weet, we hebben zeker nu de komende 4 aanbiedingen zijn eigenlijk al vol. Dus ik weet al wat er nog gaat komen. Ik weet van de gesprekken die ik heb met nieuwe auteurs. Wat ik hoop is een mix van goed geschreven non-fictie, literaire non-fictie eigenlijk, die zich bemoeien met de wereld. Dus dan heb ik het over non-fictie over Oekraïne, wat gaat komen met Lisa Weda in het voorjaar. Dan heb ik het over een boek zoals Complot van Jan-Paul Schutte, die overigens met een nieuw boek bezig is voor ons. Dat gaan we binnenkort bekendmaken. Maar ook een non-fictieboek van Nikki Dekker. Nog een aantal andere boeken die zich met name met bijvoorbeeld met Suriname of andere onderwerpen bezig gaan houden. Onderwerpen die ik van belang vind, die er nog niet eerder zijn. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant hoop ik nieuwe schrijverschappen te ontwikkelen samen met mensen. Dat vind ik ontzettend interessant. Dus zoals tegen mij ooit is gezegd, we zijn niet geïnteresseerd in maar één boek van je. Je gaat verschillende dingen maken. Dat probeer ik nu ook tegen nieuwe auteurs te zeggen.
Valt me ook op dat je in het eerste jaar toch nog best wat buitenlandse titels hebt. Die heb je nu nog steeds, maar het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige boeken is ook aan het groeien. Dat is, neem ik aan, een bewuste sturing waar je uiteindelijk naartoe wil, of niet?
Ja, dat duurt ook eventjes natuurlijk, ja, voordat er allemaal nieuwe auteurs zijn, ja, maar dat klopt. Ja.
Daarnaast valt mij ook op dat Blauwgras niet per se een veilige uitgever is. Niet een uitgever die maar veilige keuzes maakt. Als ik bijvoorbeeld denk aan een boek van Cillian McCroy, daar is gewoon een jongen die nog niks bewezen heeft en die gaat dus een roman schrijven. Dat is best wel een uitdaging voor zowel voor jullie als voor Cillian. Het is uiteindelijk een fantastisch boek geworden. Dit is heel verrassend, want ik bedoel, je weet helemaal niet wat je te wachten staat. Was dat niet op een bepaalde manier ook een risico voor een startende uitgever?
Ja, dat is zeker een risico geweest, zeker. Ik moet wel zeggen, wij hebben het enorme geluk dat we onder single-uitgeverijen zitten. Dus dat is niet een plek waar de hele tijd alleen maar naar cijfers gekeken wordt. Dus zij zeggen ook de hele tijd tegen mij, Edward, ga nou niet elke dag de verkoopcijfers checken. Dit is bouwen. Over een tijdje dan kunnen we pas echt zien hoe dat dan gaat als het gaat om verkoop. Maar zo iemand als Cillian McCroy, zijn roman heette Mensen als Zonne en Mensen als Manen. Ja, dat is zo'n geluksvondst. Dat weet je niet. Ja, ik wist alleen maar, ik kende hem, maar ik had hem 1 keer geïnterviewd. En toen had ik in het nagesprek nog gezegd van, nee, lees je veel en wil je zelf eigenlijk ook een boek maken? Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Dus ik dacht, ja, dit is gewoon van belang dat er een boek komt over queer en zwart opgroeien in Suriname. Iets waar niet zoveel over geschreven is. Maar ja, of hij dat zou kunnen, wist ik toen niet. Dus ik ben gewoon met hem in gesprek gegaan van, ja, wil je dat nog steeds? Hoe groot is je ambitie? En hoe groot is je vermogen om het aan te kunnen als ik op een bepaald moment tegen je zeg, dit is helemaal niet de route, we moeten het anders doen. Dus, en dat kon hij allemaal aan. En bij Zilan, ja, dat is zo iemand die dan in een vierde ronde, geloof ik, een vierde redactieronde, opeens met het hele boek kwam en zo'n ongelofelijke stap had gemaakt dat het eigenlijk af was. Weet je wel, ik kreeg dat om 2:00 's middags binnen. Toen had hij een heel aantal maanden niks laten horen en toen was het er opeens. En ik ben gaan lezen en ik ben niet meer gestopt. Om 11:00 s'avonds was het uit, het is een dik boek. En ik heb hem geappt om 5:15, ben je nog wakker? Ja, het appte die. En toen heb ik hem meteen gebeld en gezegd, ja, je hebt een ongelofelijk geschenk aan ons gegeven. Dit is fantastisch, echt. En dat is het ook. Dus er zit een soort wildheid, een soort nieuwheid, een soort andere omgang met taal. Dat is ook heel spannend. Dat zit allemaal in dat boek. Dat hebben wij helemaal niet kunnen weten dat dat zou komen. Dus het is soms ook gewoon een kwestie van geluk hebben.
Nog een gewetensvraag. Stel dat je werkzaamheden zoveel tijd innemen dat je voor de keuze komt te staan. Of het schrijverschap of het uitgeven. Wat zal dan de keuze zijn?
Ja, dat is natuurlijk wel echt een enorm moeilijke vraag. Maar eigenlijk ook weer niet zo moeilijk. Want als het echt zou moeten, als ik echt 100% zou moeten kiezen voor een van de twee, dan zou ik natuurlijk voor het schrijverschap gaan. Dat is ook iets waarvan ik hoop dat ik nog lang na mijn eventuele pensioen, dat zit er nog niet aan te komen hoor, maar dat ik dat altijd kan blijven doen. Er zijn auteurs nu die op hun 96ste nog steeds nieuwe kinderboeken schrijven. Nou, dat lijkt me heel leuk. Dus, maar dat wil niet zeggen dat ik ook maar in de verte van plan ben om te stoppen met Blauwgras. We zijn net begonnen, dus die trein die moet nog een hele hoop stations aandoen.
Laatste vraag die ik eigenlijk in de meeste gesprekken stel. Als je een advies zou mogen geven aan de kinderboekenwereld, aan wie zou je dat dan willen geven en wat zou dat advies dan zijn?
Ja, dat is wel lastig. Weet je, ik vind echt werkelijk dat we een fantastische kinder- en jeugdliteratuur hebben met heel veel aspecten eraan. Ook met heel veel prijzen. En dat vind ik juist heel goed dat we dat hebben. Omdat het verschillende soorten prijzen zijn. Maar wat ik wel heel leuk zou vinden is als het aspect van voorleesbaarheid van een boek wat meer aan de orde komt. Dus er zijn van die boeken die je zo kunt geven aan elke meester of juf. En je voelt dat een voorleessucces in de klas zou zijn. Weet je, sommige boeken zijn meer, ja, moet je meer individueel beleven of moet je eigenlijk, ja, zijn ook niet voor alle kinderen, maar er zijn van die boeken die dat wel hebben. Ik denk aan Motten en de Metaalvissers of aan de boeken van Pieter Koolwijk bijvoorbeeld, weet je wel. En ik vind een echte voorleesprijs, dat lijkt me nou heel erg leuk. Dus een voorleesbaarheidsprijs. Ja, ik weet niet wie het zou moeten organiseren en hoe het allemaal zou moeten, maar dat zou wel tof zijn.
Ja, dus niet te verwarren met de voorleesprijs zoals er bestaat voor kinderen die dan voorlezen, maar gewoon echt op het boek gericht.
Ja, ja.
Dus de kwaliteit.
Het beste van voorleesbare kinderboek.
Ja.
Ja, ooit, ik mocht 1 keer lang geleden Paul Biegel interviewen. Heel lang geleden dus. Want hij is altijd niet meer onder ons. En zijn boeken zijn natuurlijk enorm geschikt om met een hele mooie, met heel, heel mooie taal voor te lezen. En dat soort boeken, weet je wel, die, ja, waar je het plezier van het voorlezen eigenlijk door de meesters en juffen heen kunt laten voelen, ja, die zouden er bovenuit mogen springen.
Edward, ik ga je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Het was een mooi gesprek. En ik wens jou, Blauwgras en het team wat daaraan werkt heel veel succes.
Dankjewel. Ja, wat ontzettend leuk. Dankjewel voor je goede vragen. Heel veel succes met de podcast ook.
Dankjewel.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Mag ik even de aandacht?
Elke dag een druppel gif van Wilma Geldof laat ons kennis maken met Maarten, de jongste zoon van een NSB-gezin. Wanneer de Duitsers Nederland binnenvallen, zijn ze ineens van de ene op de andere dag verraders geworden. Maarten gaat een zware tijd tegemoet, want op de HBS wordt hij geregeld onder handen genomen door de andere leerlingen. En thuis hoeft hij ook niet op veel sympathie te rekenen. Zijn vader is een overtuigde NSB'er en verlangt van Maarten dat hij geen enkele zwakte toont. Walter, de broer van Maarten, is de oogappel van vader en Maarten moet het voortdurend tegen hem afleggen. Dat wordt zelfs nog moeilijker wanneer Walter voor de Duitsers gaat vechten tegen de Russen en hij in de ogen van zijn vader een held is. Het verhaal speelt deels af in de Tweede Wereldoorlog en deels in de jaren daarna. Hoewel Maarten zelf nooit heeft meegevochten, moet hij na de hand voortdurend verantwoording afleggen aan anderen. Maar ook Maarten is op een bepaalde manier slachtoffer geworden van de oorlog. De ideeën en het gedrag van zijn vader hebben hem langzamerhand enorm beschadigd. Of, zoals Maarten dat na de oorlog begint te beseffen, zijn vader diende hem elke dag een druppel gif. Hij zal eerst de realiteit onder ogen moeten zien en zijn schuldgevoel een goede plek moeten geven voordat hij eindelijk verder kan gaan met zijn leven. Dat voelt voor Maarten als een haast onmogelijke opgave. Vooral omdat hij met allerlei vragen zit waarop zijn ouders geen antwoord willen geven. Hoewel Wilma Geldof al een flinke staat van dienst heeft, heeft ze vooral met haar boeken over de Tweede Wereldoorlog voor de 12-plus lezers bewezen dat ze een van onze beste jeugdboekenschrijvers is. Zij kan op geweldige wijze driedimensionale personages neerzetten die volkomen geloofwaardig zijn. En daarnaast is ze totaal niet bang om sympathie te tonen voor degenen die aan de foute kant van de oorlog hebben gestaan. Soms lijkt ze juist strenger voor de mensen aan de goede kant, die na de hand zo goed wisten te oordelen over goed en kwaad. Terecht vraagt ze via Maarten hardop: wat heb jij nu eigenlijk gedaan voor anderen, wanneer deze door zijn vriendin Hanne voortdurend ter verantwoording wordt geroepen om zijn oorlogsverleden? Wilma Geldof drukt de lezer met een neus op de feiten. Want niks doen of stil blijven maakt je geen slecht persoon, maar geeft je daarom nog niet automatisch het recht om te kunnen oordelen over anderen. Hoewel ik geen voorstander ben van verplicht bepaalde boeken te lezen, zou ik in dit geval wel een uitzondering willen maken. Hoewel elke dag een druppel gif over de Tweede Wereldoorlog gaat, is het een boek dat ook zeker over onze huidige tijd gaat. Want nog altijd veroordelen we met het grootste gemak anderen, zonder onszelf de vraag te stellen of wij wel zo juist handelen. Daarmee is het actueler dan ooit. Dus voor één keer zeg ik: verplicht lezen.
Je luistert naar Er staat geschreven.
De deuren van het Papieren Museum gaan open en Ted van Lieshout staat ons weer op te wachten om ons rond te leiden door de wereld van de kinder- en jeugdpoëzie.
Ted, opnieuw welkom. Elke maand weer een verrassing waarmee je gaat komen en ik ben weer heel benieuwd wat het dit keer gaat worden.
Nou, dankjewel dat ik er weer mag zijn. Maar ik kom wel steeds met dezelfde boodschap in zekere zin. Poëzie is spelen met taal en dat moet iedereen uit zijn hoofd leren als het ware, want dat is toch echt wel heel belangrijk. En dat spelen met taal, dat kan op heel veel verschillende manieren. Het kan vrolijk en het kan speels en het kan ernstig en het kan ook raadselachtig. En raadselachtig is misschien nog wel het lastigst, omdat je denkt dat er een oplossing van jou verlangd wordt, maar vaak gaat het meer om associatie. En dan moet je als docent of voorlezende ouder niet de fout maken dat je vraagt aan een kind om uit te leggen wat je net voorgelezen hebt. Nee, je moet vragen: waar doet dat jou aan denken? En daarom heb ik een paar gedichten uitgezocht waarbij dat in zekere zin kan. Hè? Speels van taal, maar er zit iets van raadselachtigheid in. Je glijdt niet weg in een verhaal, maar laat ik het gedicht maar even voorlezen. Het is van Esther Naomi Perquin en het staat in het boek dat Jaap Robbe heeft samengesteld, Heel de wereld wordt wakker. De laatst verschenen bloemlezing is het volgens mij. Volgens mij is daarna geen nieuwe meer verschenen, althans niet van die omvang. Het heet Bij volle maan. Ik kan hem zien, silhouet van een man in zijn badkamerraam. Hij blijft maar bezig. Bij dat licht smeert hij zeep over zijn kaken en snijdt dan met een mes de wolf van zijn gezicht. Nou, als je dit voorleest aan een kind, dan denken ze: waar gaat dit over? Maar dat is nou juist zo leuk. Goh, wat denk jij dat het over gaat? Heeft het over een wolf? Is dat een echte wolf? Oh ja, ik denk van: oh nee, zegt een ander kind. Nee, ik denk het niet. Dan ga je er zo over praten. En alle oplossingen zijn goed. Althans, dat zeg ik nu verkeerd, want ik ben helemaal niet op zoek naar oplossingen. Maar de associaties, naar wat je ervan vindt. En je vraagt dus niet om aan een kind om dat uit te leggen, maar waar het je aan doet denken. Helpt de lezer als het ware niet bij de uitleg, maar bij associëren. En dan maak je gebruik van de ervaringen die en kennis en de herinneringen die een kind zelf al heeft opgedaan. Want een kind heeft natuurlijk ook al een verleden, hè? Die hebben natuurlijk ook al herinneringen. En dan moet je, als je dit gaat voorlezen, bijvoorbeeld in de klas, dan moet je eerst voor jezelf even bepalen of je dit volgende gedicht, dat is van Remco Eckers, van tevoren voorleest of juist erna. En dat moet je dan voor jezelf maar bepalen. Maar als het goed is, snap je waarom ik dit gedicht daarbij heb uitgekozen. Voor de spiegel. Het is dus van Remco Eckers, uit zijn bundel Haringen in de sneeuw. En volgens mij is dat uit het jaar 1982. Maar dat heb ik niet helemaal paraat. Ja, het is 84, want ik zie het hier staan. Hij zeept zich in als een man, nadat je even mocht voelen hoe hard de stoppels waren, want hij is je vader. Is het leuk om een baard te hebben? Nee, zegt hij. Als ik vrij heb, scheer ik me niet elke dag. Je kijkt en je kijkt en je ziet de onbegrijpelijke wereld van een man tweemaal, maar hij is je vader. Het spiegelbeeld is haast nog vertrouwder dan de vreemde man die naast je staat. Nou, is het toch een prachtig gedicht? En heb je de associatie al? Wat is de overeenkomst tussen deze twee gedichten?
Nou, sowieso de spiegel. En ik zie hier ook wel het kind wat naar de volwassenen kijkt. Mm-hmm. Dat heb ik niet zozeer met de tweede, maar bij de eerste. Die wolf roept bij mij dan ook weer zoiets van een beetje gemene kant. Maar dat hoor ik dan in die tweede niet zo.
Nou ja, je kunt natuurlijk ook denken, wij kunnen elkaar wel zien, maar de luisteraars kunnen jou niet zien. Maar jij hebt ook een wolf op je gezicht. En wat bedoel ik daar dan mee?
Nou, baard.
Precies, nou, daar gaat het natuurlijk over mensen die zich scheren. En het is natuurlijk leuk als je kinderen de ruimte geeft om dat zelf uit te zoeken, om te concluderen. Er staat zich iemand te scheren voor. Heb jij dat ook wel eens mee? Heb jij je vader wel eens zien scheren? Nee, zegt een kind, dat heb ik nog nooit gezien. En dan is hij, oh ja, dat zie ik elke dag. Dan kun je op die manier praten over de eigen ervaringen van kinderen. Hè, aan de hand van een gedicht dat door iemand anders wordt aangereikt. Nou, dan gaat het dus niet zozeer over wat er in het gedicht staat. Dus niet zozeer over het verhaaltje dat je kunt zien, maar over wat kinderen zelf hebben meegemaakt. Of misschien dus juist niet, dat kan natuurlijk ook. En als ik dan de juf of de meester was, dan las ik voor mezelf daarna nog een gedicht voor, maar alleen voor mezelf. En dat is een gedicht van Rutger Copland uit 1968. En dat doe je dan voor jezelf, om jezelf te belonen dat je het zo leuk hebt gehad met de kinderen in je klas. Vroeger, toen mijn vader nog groot was, in de uitpuilende zakken van zijn jas gevaarlijk gereedschap. In zijn pakken de geuren van geplozen touw en lood. Achter zijn ogen de onbegrijpelijke wereld van een man, een gasfitter eerste klas, zei moeder. Hoe anders heb ik mij moeten voelen, vroeger, toen hij de deuren sloot voor haar en mij. Nu is hij dood, ben ik ineens zo oud als hij. Blijkt tot mijn verbazing dat ook in hem verval was ingebouwd. In zijn agenda zie ik afspraken met onbekenden. Aan zijn muur kalenders met labyrinthen van gasleidingen. Op de schoorsteenmantel het portret van een vrouw in Parijs. Zijn vrouw, de onbegrijpelijke wereld van een man. Kijkend in het porseleinen fonteintje uit de 30er jaren met de twee lullige leeuwen, Johnson Brothers Limited, hoog in het doodstille huis, het droevige sloffen van moeder. Jezus Christus, Vader, komen de tranen om nu en om toen. Vloeien ze samen in het lood van de zwanenhals, niet meer te scheiden van de druppels uit het koperen kraantje met cold.
Weet je wat ik nou zo mooi vind, ook in andere afleveringen, hoe jij heel makkelijk een brug legt tussen jeugd, poëzie en volwassen. Poëzie. Iets waar ik altijd wel heel blij van word, omdat de mensen nogal geneigd zijn om ze heel ver uit elkaar te houden. Ja. Jij brengt ze toch met eigenlijk altijd wel weer bij elkaar en laat zien dat het ook heel goed kan.
Ja, ik heb op een gegeven moment een bloemlezing samengesteld met gedichten voor volwassenen en kinderen door elkaar. Maar dat komt door dat motto wat ik elke aflevering zowat roep. Poëzie is spelen met taal. En kinderen kunnen spelen met taal, maar volwassenen kunnen ook spelen met taal. En een poëzie dat en een gedicht dat door een volwassene wordt geschreven, is net zo goed spelen met taal. Kijk, dit gedicht vind ik prachtig. Ik heb wel gemerkt dat ik niet alle zinnen precies goed heb uitgesproken in de zin van de melodie in een zin. Maar dat moet je dan zelf maar een keer doen. Hè. Daardoor blijft het misschien ook wat duisterder. Maar het is misschien wel duidelijk dat het ook hier gaat over een fonteintje. Hè, de wastafel van iemand, in dit geval van mijn vader. En op het moment, en ik geloof dat ik dat al een keer heb gezegd, als je opgeeft het idee dat je een gedicht moet begrijpen om mooi te vinden, dan kun je houden van alle poëzie. Of die nu voor kinderen, voor kleuters of volwassenen is. Je moet gewoon opgeven dat je het moet kunnen begrijpen. Als je in staat bent om een gedicht een raadsel, als je dat zo wilt zeggen, te laten zijn, dan kun je ervan blijven genieten. Maar zodra je jezelf dwingt om te zeggen, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Dan verpest je het je voor jezelf.
Ik denk dat dat een hele goede boodschap is om mensen mee te geven. Dank je wel.
Graag gedaan.
Het zit erop. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer bij Er staat geschreven.